Het was de bedoeling om te beginnen met een rondje van kort te zeggen wat in 30 seconden zonder te argumenteren wat het standpunt nu is. Laten we eens beginnen met CD&V. Caroline.
We zeggen heel duidelijk als CD&V ja aan het voorliggende tracé. De Antwerpenaar heeft recht op een oplossing voor de mobiliteitsknop waar dat wij met heel de stad in zitten. Wij geloven echt, nadat we de verschillende studies en voorstellen goed bekeken hebben, dat de Lange Wapper een oplossing zal zijn voor de mobiliteitsknop, maar ook een oplossing voor de leefbaarheid in de stad.
En belangrijkste reden, zonder ze een detail uit te...
Ja, de belangrijkste reden is omdat we dan op een snelle manier de ring gaan kunnen sluiten. Wat absoluut noodzakelijk is om de capaciteit van de ring te verhogen. En in het systeem zit bijvoorbeeld ook de Oosterweelknoop en de scheiding van het lokaal en doorgaand verkeer. En die twee elementen zijn eigenlijk voor ons essentieel in een oplossing voor de mobiliteitsknoop.
De snelheid, de Oosterweelknoop en
de
stedelijke ringweg. Ja. N-VA, Luc.
Wel, Lemmens. Ja, maar het tracé is denk ik voor ons 90% bouwrijp. Wij denken dat dit het meest voor de hand liggende tracé is. En na jaren van studeren vinden wij ook dat er eindelijk iets moet gebeuren. Hè. De mobiliteit in en rond Antwerpen is een groot probleem. Het sliept hier allemaal dicht. Economisch heeft dat zijn gevolgen. Dus wij zeggen
dus
duidelijk...
als snelheid dan, ja. Als argument.
De snelheid,
belangrijkste argument.
En ook eerlijk gezegd, na 10, 15 jaar studeren, moet men nu eindelijk de knoop doorhakken en moet men de keuze maken. En we moeten er snel aan beginnen, hoor, want nog jaren studeren heeft echt geen zin.
Mm-hmm. Nu, ja maar, dus er zal ja gestemd worden, is dat... algemeen of wordt de vrijheid gegeven aan de leden?
Nee, wij hebben ledenvergadering gehad en onze leden hebben daar unaniem gezegd van kijk, wij gaan voor het BAM-tracé. Nu, onze ja maar is, omdat ik heb gezegd er juist, het is 90% bouwrijp. Uh-huh. We zitten nog met een probleem aan het Sportpaleis en daar moet men nog oplossingen zoeken. Maar... nee stemmen, ja, dat is 10 jaar achteruit, dat is naar achter kijken, dat is niet de toekomst voor Antwerpen.
Ja, bij gebrek aan, nee partijers, zal ik maar zeggen, zal ik zelf een beetje de pet opzeggen.
Ja,
die 10 jaar, dat hoor ik veel. Ja. Waar haalt men dat vandaan?
Die 10 jaar studeren?
Wel, nee, die 10 jaar achteruit. Alles wordt 10 jaar stilgezet. Als
ja,
er,
men komt nu met een alternatief dat 3, 4 maanden bestudeerd is. Dat inderdaad geen alternatief is, een tunnel. Men kan ons niet voorleggen waar men ooit zo'n tunnel al heeft gebouwd. Men kan ons niet zeggen of dat er ooit...
Ja, maar waar is die 10 jaar op gebaseerd?
Vergunningen zullen kunnen afgeleverd
Ja, maar waar is die 10 jaar op gebaseerd? Dus ineens is 10 jaar
uitstel. De ervaring die we nu eigenlijk hebben, we hebben 14 jaar nodig gehad om uit te komen bij het BAM-tracé. Waarom zou er voor een nieuw tracé minder tijd nodig zijn? We hebben sowieso de tijd die we nodig hebben om het verzamelen van alle verschillende procedures en vergunningen. Dat is minstens 4 jaar. Die hebben we nodig. Maar dan hebben we nog geen één tegenslag gehad. Net zoals dat er nu actiecomités zijn, ben ik ervan overtuigd dat bij een ander en een nieuwe voorsteller ook actiecomités een ene keer de kop zullen opsteken. Ja. Kijk bijvoorbeeld maar naar Ekeren. Daar zijn die wel.
Freya Perens is binnenkomen. Zet u, Freya. We zullen direct erin vliegen. We gaan direct op uw argument en we zijn bezig over dus waarom ja... Jullie zijn nee. Leg eerst een keer jullie standpunt kort toe in 1 minuut, zonder in detail in te gaan op dus korte argumenten, maar zonder eigenlijk ze volledig uit te bouwen.
Wij vechten inderdaad al jaren zeer consequent tegen die Lange Wapper, omdat wij denken dat onze stad absoluut geen nood heeft aan extra verkeer in de stad. De Lange Wapper is helaas geen brug over de Schelde, maar een viaduct over onze stad, die onze stad in twee delen zal splitsen. Je zal voor of achter de brug wonen, waar zwaar vrachtverkeer overrijdt, met alle gevolgen van dien op vlak van volksgezondheid, het fijnstof, maar zeker ook het geluid.
De stad is nu al verpast.
Zeker ook de geluidsoverlast. En tenslotte op vlak van stadsontwikkeling, denk ik.
Dus stedelijke ontwikkeling, ja. Dat is toch maar... Ik had het eigenlijk een beetje politiek willen houden om te beginnen, ook al omdat Manu Klaas hier nog niet is. We zijn nu toch bezig over het tijdsaspect. Ik zal eerst de vraag naar de Neenkamp toe was. Hè. Ze zeggen 10 jaar uitstel. Van waar komt men aan die 10 jaar? Dus we hadden 4 jaar, zeg je, voor uitstel wegens de bouwaanvraag en andere procedures. Maar dan zijn we al 4 jaar verder. En waar komt de resterende 6 jaar vandaan?
Ja, op zich is het tracé nu eigenlijk nog niet klaar om in heel de aanvraag van de vergunningen te gaan. We weten nog niet van, kan die tunnel? Waarschijnlijk zal die wel kunnen.
Ja, maar dat is die 4 jaar.
Nee, we hebben voordien nog veel onderzoek nodig. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de gesprekken met Total en andere bedrijven waar dat de tunnel zou onder moeten gaan. Gesprekken met de 7 bedrijven ter hoogte van Luithagen die onteigend zullen moeten worden. Gelukkig hebben wij in België heel strenge wetgeving waarbij dat onteigenen niet zo evident is. Vooraleer dat we die procedures doorlopen hebben, zijn we ook weer een tijdje verder. Dus als we dat wat optellen en dan wat pech wat je altijd hebt met van
grote infrastructuurwerken. Ik vraag specifiek naar de 10 jaar, omdat we zien in de studie staan 2016 in plaats van 2014. Ja. En dus... Aan de andere kant wordt er gezegd, nee, het is geen 2 jaar, maar het is 10 jaar vertraging. Vandaar de vraag.
Dus vandaar dat ik u een aantal argumenten inderdaad aanreik, waarbij dat ik denk en er echt van overtuigd ben dat 2016 te optimistisch is. Mm-hmm. Daar ben ik echt van overtuigd.
Te optimistisch, Freya Pirijns?
Ten eerste denk ik dat de mensen van Arupsum inderdaad zeer duidelijk hebben gezegd wat hen betreft kan de tunnel er tegen 2016 liggen. Dat is slechts een jaar later dan het meest optimistische scenario van de BAM. Nu, ik vind dat tijdsaspect op zich...
Optimistisch zeggen ze.
Wel, maar ik wil om te beginnen zeggen dat tijdsaspect op zich... Het gaat hier wel over iets wat onze stad voor de komende 100 jaar gaat tekenen, gaat beïnvloeden.
Dat klopt, maar dat is eigenlijk wel een... Ik wil de discussies niet vermengen, dus laten we eerst over de later...
Ik vind dat wel zeer belangrijk, dat is 1. Ja. 2, ja, er moet nog verder gewerkt worden aan die plannen van die tunnel. Ja, die moeten nog uitgewerkt worden, dat is waar. Maar ook het tracé van de BAM, ook dat BAM-tracé, is nog niet af. De,
dus 90% bouwraad.
De architecten zeggen zelf dat ze met een probleem zitten aan het Sportpaleis, dat ze niet opgelost krijgen. Dus als ze daar iets anders...
Ze zeggen niet dat ze het niet opgelost krijgen.
Dat ze niet opgelost krijgen.
Dat is opnieuw een discussie die we zelf zullen voeren.
Die 800 miljoen extra zal kosten. Ja, dat is 1. 2 loopt er een procedure bij de Raad van State. Maar er loopt een procedure bij de Raad van State over het MER-rapport, waarvan de auditeur al gezegd heeft dat hij denkt dat inderdaad dat milieueffectrapport niet klopt. Dus de kans is zeer groot dat het MER-rapport van de BAM geschrapt zal worden. Dan moeten zij ook 3 jaar opnieuw gaan studeren. Okay, dus ook zij zijn er absoluut niet zeker van dat ze tegen 2015 iets kunnen bouwen. Absoluut niet.
Dus nog eens eventjes over dat tijdspad. Hè.
Ja, wel, die discussie wil ik nog even verder voeren.
Kan 10 jaar of 15 jaar of 5 jaar, maar het is alleen maar 1 grote vaststelling. Het is... in de tijd achteruit. Hè. Mm-hmm. Dus we zitten met een groot
maar
probleem.
Maar het is wel een verschil... het is wel een verschil of er 2 jaar wordt, of 10 jaar.
Ja, maar of het nu 2 of 10 jaar wordt, of 5 jaar...
Dat vindt u niet belangrijk?
Ja, ik vind dat enorm belangrijk. Want we zouden volgend jaar kunnen starten. En dat is
ook,
fundamenteel. En dan
hebt
u een uitzicht, dan hebt u een uitzicht op een oplossing.
Maar u weet ook dat het bouwen van zo'n brug veel langer duurt dan het graven van zo'n tunnel. Dat is
maar u weet ook dat een tunnel graven misschien nog ineens niet mag, mevrouw Pirijns. Want wat zegt de brandweer over de veiligheid van de tunnel? Wat zegt men... over een tunnel graven onder cv zou bedreigen. Gaat u
dan
daar de nodige vergunningen voor krijgen?
Wel,
dat is allemaal nog niet zeker. Dat is allemaal nog gezegd. Dus ik vrees als de Antwerpenaar morgen zegt van nee, ja, dan hebben wij een groot probleem, want die tunnel zie ik er niet komen.
En wat dat stukje van overlast betreft, we hebben een paar jaar geleden allemaal gezien hoe dat de BAM, want dat was eigenlijk degene die dat helemaal heel dat project heeft uitgevoerd, de renovatie van de ring. Op voorhand had iedereen schrik van, heel onze stad gaat stilstaan, we gaan niet vooruit, niet achteruit kunnen. En wel, op dat moment hebben we bewezen dat we met grote infrastructuurwerken onze stad toch mobiel kunnen houden. Dus ik ben er echt van overtuigd bij dat overlast met het bouwen van de brug zeer goed gaat meevallen. Je kunt natuurlijk geen omelet bakken zonder uw eieren te breken. Dat is waar, maar we moeten uiteindelijk echt wel vooruit.
Ja, maar we moeten toch allemaal het verschil herkennen tussen de werken die er aan de ring en de leien zijn geweest en het gevolg die die hebben gehad op de mobiliteit. Nu, ik denk dat daar zeer veel flankerende maatregelen zijn genomen. Die mensen hebben doen overstappen op openbaar vervoer op dat moment, wat zeer goed was. Maar het verschil dat er was, is dat aan de werken van de HST-tunnel, die ook de laatste jaren in deze stad zijn gebeurd, daar heeft gewoon niemand iets van gemerkt.
Nee, al die mensen zelfs op de dam die scheuren hadden in hun huis.
Ik wil niet al te veel in details... Kalm.
Dan mag ik toch nog iets vertellen.
Ik heb ook nog een opmerking, maar
Een zaak die volledig wordt vergeten in de discussie, niet omdat ze zo gepolariseerd is. Hè. Dat is dat het ganse BAM-verhaal, waar wij als N-VA in het verleden echt enorm veel kritiek op hebben gehad, waar wij in het parlement echt onze job hebben gedaan en heel die BAM kritisch hebben bekeken, dat zit ook mee in onze ja maar. Hè. Maar er wordt vergeten dat wij morgen stemmen niet alleen over die lange wapperen. Dit gaat over veel meer. Hè. Dit gaat over de mobiliteit van onze stad. Daar hangt alles aan vast.
Het is een relevant punt, maar het is opnieuw een ander punt. Ik zal eventjes de schuiven uitzetten. Want we moeten, ik wil de discussie over de verschillende punten uit elkaar houden. Hè. En dat maakt het natuurlijk zo ingewikkeld als we dus... en dat doen beide kampen. Dus als we de argumentaties door elkaar smijten. Ik wil die timing. Er wordt gezegd, want... Als we even de Arup-Sum als uitgangsstudie als uitgangspunt nemen, wordt gezegd 2 jaar uitstel. Nu, Noriant of BAM zegt 10 jaar, maar zij hebben er ook voordeel bij om het erger te laten uitschijnen dan het eventueel zou zijn. Hè. Die mensen van Arup-Sum zijn geen idioten, dat is een van de grootste studiebureaus. Waarom zou hun inschatting dan zo verkeerd zijn? Zijn wij in België zoveel trager dan elders?
Zou de inschatting van BAM en van Noriant zo verkeerd zijn? Dat is een vraag die je kan stellen. Hè?
Wel, ik kan u daarop antwoorden, omdat zij belanghebbenden zijn bij het uitvoeren van hun eigen tracé natuurlijk.
Ja.
Ze zijn de uitvoerders.
Dat zij dat zeggen, dat ik ook dat zeg.
Nee. Ik zou wel een CD&V antwoorden. Als het,
Ik zeg niet dat het nog 10 jaar zal duren, omdat BAM of Noriant dat zegt. Hè. Dat is omdat wij als CD&V daar voor een stuk ook zelf over hebben nagedacht. Ja. Gewoon al puur alleen de procedures.
Maar CD&V zijn niet de ingenieurs. Dus...
Nee, maar wij kennen wel onze eigen procedures en wetgevingen natuurlijk. Ja. En als je ziet hoeveel dat tijd dat een groot infrastructuurwerk met zich meebrengt. Je hebt de officiële periodes die we nodig hebben om vergunningen te krijgen. Dat is 4 jaar. In het meest optimale scenario. Maar dan moet uw tracé klaar zijn. Voor de tunnel is het tracé op dit moment nog niet klaar. Mm-hmm. Dus dan moet maar je
dan
vier
kan
jaar
ik
erbij 90%, komen.
90%.
Ja? En dan hebben we nog geen tegenslagen ingecalculeerd. Geen actiecomité's, zoals bijvoorbeeld in Ekeren. Nog geen problemen met de onteigening van de bedrijven in de haven. Dat zijn ook allemaal nog obstakels die wel voor ons liggen. Ja. Dus vandaar dat ik met een redelijk gerust hart kan zeggen dat we echt nog een heel aantal jaren...
Fria Pirijns staat te popelen om daar nog iets op te zeggen.
Ik denk dat we inderdaad de ingenieurs van BAM, wat betreft het bouwen van hun brug, bouwen op zich, zelf hun timing moeten laten maken en dat zij zich beter wat minder zouden moeien met de timing van Arup-Sum. En langs de andere kant, dat de mensen van Arup-Sum, dit is een gerenommeerd bedrijf dat in de wereld al 600 tunnels gegraven heeft, ik denk dat zij zelf veel beter dan wij weten hoe lang zij daarover zullen doen en dat hun timing klopt. Ik ben het met jou eens dat 2016 misschien optimistisch zal zijn als we naar de procedures kijken. Maar als je dat zegt, dan moet je tegelijkertijd ook toegeven, Caroline, en eerlijk zijn aan de mensen, en tegelijkertijd toegeven dat ook de BAM daar riskeert van nog zeer ver achteruit gegooid te worden.
Ik wil hout vasthouden en ik hoop inderdaad dat we snel kunnen beginnen.
Ik wil straks een ander argument aansnijden, maar eventjes eerst richting politiek gaan. Ik hoop dat ik niet te veel als antwoord krijg van daar. Ik wil niet geen uitspraken doen of iets dat hypothetisch is. Maar wat morgen, om te beginnen bij Groen, wat als het nee wordt? Wat doen jullie dan?
Ja.
Voelen jullie dan verder actie of zeggen jullie nee, wij buigen het... Ja-woord. Wij buigen het hoofd en
Ik ben daar heel duidelijk in. Voor mij is een meerderheid langs beide kanten. Als het een ja wordt, dan zal ik mij daarbij neerleggen. Dat zal mij pijn in het hart zijn, maar ik zal mij daarbij neerleggen. In ieder geval denk ik wat we morgen... sowieso gaan hebben, is een overwinning van burgerparticipatie, een overwinning van de democratie, los van wat de uitslag wordt. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen zullen komen stemmen,
maar ik leg mij neer bij wat het wordt. Als het nu 50,1% wordt ook, fair is fair?
Fair is fair, een meerderheid is een meerderheid.
Ja. Ja.
Maar dus, dan zegt u dat u niet met ons aan tafel wil gaan zitten om verder te kijken hoe dat we een aantal vraagtekens hier inderdaad nog zijn, en u hebt het al bij herhaling gezegd, Freya, bijvoorbeeld Sportpaleis, dan zegt u van, ja, ik ga niet met jullie aan tafel zitten, lost het maar op, doe maar.
Uiteraard wel, ik zeg net, ik ga mij neerleggen bij een meerderheid, ook als die meerderheid
maar
ja
wil,
is.
Dat wil zeggen dat we aan tafel moeten gaan zitten.
Ook als die meerderheid ja is, hoop ik dat er inderdaad nog de bereidheid is, overal, over alle partijgrenzen heen, om de knelpunten op te lossen. En ik denk dat het al lang genoeg gepolariseerd is. Ik heb bij herhaling opgeroepen tot sereniteit in dit debat, omdat ik inderdaad denk dat we een oplossing moeten vinden die voor heel Antwerpen goed is, voor alle Antwerpenaren goed is. Dus uiteraard willen wij nog praten, maar de vraag die dus mij gesteld is, legt u zich neer bij een meerderheid? Vindt u dat dit referendum eigenlijk binnen
zijn logiek? Dan gaan jullie meewerken om een oplossing te zoeken voor het probleem aan Merckx en Deurne.
Denk ik dat inderdaad dat knelpunt absoluut opgelost moet worden. Daar is gelukkig iedereen het over eens.
Zelfde vraag naar Luc Lemmens bijvoorbeeld.
Ja. Allee, hoe dan ook, de politiek zal hieruit moeten geraken. Hè.
Ja, maar
Als het nee wordt, ja, dan zullen wij dat morgen moeten bekijken. En dan zal, want ik geloof dat het maandag gemeenteraad is, het Schepencollege zal een advies moeten formuleren. Het zal hoe dan
ook... Ja, maar wat is het standpunt van N-VA?
Wel, N-VA zegt van, kijk, wat de uitslag ook is, wij zullen een oplossing moeten zoeken voor de mobiliteit in Antwerpen.
Maar wat denkt u van de uitspraak van Annick de Ridder? Een nee is geen nee tegen het viaduct.
Ja, maar dat heeft Annick de Ridder gezegd, dat moet u niet aan mij vragen. Hè. Dus ik denk als er een grote opkomst is van de Antwerpenaren, dan zal je inderdaad met die uitslag rekening mee moeten houden. Maar we zullen als politici elkaar terug moeten vinden verder de oplossing te zoeken.
Maar wat betekent dat?
Betekent rekening houden?
Rekening houden? Ik wil dat morgen bekijken, Freya, als de cijfers er zijn. Als ik zie de opiniepeiling die vandaag in Gazet van Antwerpen is verschenen, ja, dan zit je met heel weinig verschil en dan zit je met een gepolariseerde stad waar de meningen zo verdeeld zijn. En ook nog eens verdeeld per district. Ja.
Maar we moeten toch beslissen of men een brug bouwt of geen brug. Hè?
Ja.
Je kunt geen halve brug bouwen. Hè?
Nee, natuurlijk niet. En ik vrees, en daar blijf ik bij, als het een nee wordt, dan denk ik dat we met een groot probleem zitten qua mobiliteit, want ik geloof niet dat die tunnel er ooit zal komen.
Maar het hangt toch van de houding af van het ja-kamp nu? Als het ja-kamp ook het hoofd buigt en zegt we gaan dat andere tracé verder onderzoeken...
Wel, dat zal dan de Vlaamse regering verder moeten bekijken.
Ja, maar jullie zijn beide lid
wij
van
zijn
belangrijke
beide lid
partijen
van, en
in die Vlaamse regering.
Wij zullen
ik
dat,
het, blijf het nog altijd waanzinnig
voorlopig
vinden.
Voorlopig is er voor ons geen plan B.
Maar ik hoor ondertussen ook wel uw voorzitter, Bart De Wever, zeggen dat de Antwerpenaren moeten oppassen, want dat anders Brussel niks meer zal willen doen voor Antwerpen. Goh. Dat soort dreigementen, u maakt beide deel uit van belangrijke
Vlaanderen kijkt natuurlijk vrij.
En het zal aan aan u liggen, het zal uw verantwoordelijkheid zijn om ervoor te zorgen dat Vlaanderen wel iets doet voor de mobiliteit in Antwerpen. Alleen moeten we rekening houden met wat de Antwerpenaren
daarbij
willen.
Ik denk dat Vlaanderen met een bang hart kijkt, dat Vlaanderen met een bang hart kijkt naar wat er morgen gebeurt
natuurlijk,
in Antwerpen.
Maar heel Vlaanderen zou alleen maar de lusten van een brug krijgen. Wij zullen de lasten ervan moeten dragen. En ik denk dat wij dan ook recht hebben om ons daarover uit te spreken.
Kan u de mensen niet een geruster hart geven door duidelijkheid te scheppen en gewoon zeggen van...
Ja, maar wij hebben altijd duidelijk geweest. Hè. Nee, ik zou één ding toch willen zeggen. Er zijn bepaalde politici in deze stad die bepaald geen bruggenbouwers zijn, maar die eerder bochtenwerkers zijn geweest. Hè. Patrick Janssens heeft in dit dossier echt boter op zijn hoofd. Hè. Heeft jaren aan een stuk gezwegen.
Over...
Ja, nee, maar ik wil dat
over
toch
Patrick
duidelijk zeggen.
Het gaat over het standpunt van de N-VA in geval van een nee.
In geval van een nee zullen wij dat morgen evalueren. En wij hebben daar momenteel nog geen plan B voor liggen, omdat dat er voor ons niet is. Maar ik denk dat dat duidelijk
Caroline
is.
Bastiaans.
U vraagt ernaar van, kunnen we de mensen niet wat meer geruststellen? Ik denk dat mijn partij de mensen in die zin gerust kan stellen dat wij zeggen, na morgen, hoe dat de uitslag ook is, wij willen met alle betrokkenen aan tafel gaan zitten om zo snel mogelijk de beste uitkomst te hebben en een oplossing te hebben voor de mobiliteit.
En is een alternatief dat met een tracé, ik kan nu niet over brug of tunnel spreken, maar met een tracé verder van de stad, is dat een optie voor jullie of niet?
Maar het moet werken. Het systeem moet gewoon werken en ik weet...
U bedoelt, het alternatief moet werken.
Maar je komt die politieke uitspraak...
Ik zou eerst Caroline willen laten uitspreken.
Ja, dus het systeem moet werken en het BAM-tracé zoals het nu voorligt, denk ik dat werkt. En Freya heeft het al een paar keer gezegd, ook Manu Klaes afgelopen week en zo verder. Van, de vraag is, willen wij een autostrade in het midden van de stad? Die autostrade, of dat we die nu graag hebben of niet, die ligt er.
Dan gaan we het nog wat erin maken.
Het gaat over een bijkomend stuk, hè?
Ja, maar het gaat erover van, nu staat die ring stil.
Ja, het gaat over het aanleggen van een bijkomend stuk, hè? En een verkeerswisselaar.
Ja, maar dat gaat...
Dus toch wel iets extra, hè?
Dat klopt, ja. Maar we willen inderdaad die ring rondmaken, zodanig dat het verkeer dat daarop rijdt, kan rijden. Verkeer dat rijdt, maakt veel minder uitstoot van lawaai, veel minder uitstoot van fijnstof en vooral nog veel belangrijker, geeft veel minder aanleiding tot sluipverkeer. Want het probleem is dat de ring vaststaat, dat er daar ongevallen zijn, files, maar vooral dat al die automobilisten door onze districten, door de binnenstad rijden, daar waar dat ze niet horen. Daar moeten we een oplossing voor vinden.
Ja. Dus,
dat is eigenlijk
maar,
de vraag.
Maar betekent dat dan dat men het alternatief verder zal uitwerken? Of om te kijken of het wel mogelijk is of niet?
Maar laat ons eerst het resultaat morgen afwachten. Ja, ik ben ervan overtuigd, hoe meer mensen dat er komen, hoe zwaarder het politieke feit en het resultaat zal meegenomen worden in de verdere besprekingen. Maar dan zijn we opnieuw maandag en gaan we met zijn alle verschillende politieke partijen aan tafel moeten gaan zitten. En ik pin mij nu niet vast, want ik wil een oplossing.
Twee dingen. Eén, als u zegt, er ligt al een autostrade in onze stad. Inderdaad, dat is een historische fout. En daar zijn wij het allemaal al jaren over eens. Daar heb ik elke partij al horen zeggen dat het de ring in die stad, dat eigenlijk een historische fout is die in de jaren 60 gemaakt is. En ik snap niet, als je dat erkent, waarom je er in godsnaam het nog wat erger wilt maken en er nog een stuk autostrade
wilt
bijleggen.
We willen
Je legt er nog een stuk autostrade bij, waarmee je ook hypothekeert dat we die ring die er nu ligt, op termijn onder de grond zouden kunnen stoppen. We zouden dat kunnen overkappen. We zouden de viaducten die er ook in Wilrijk, die er ook in Wommelgem zijn, ook daar willen wij eigenlijk op termijn oplossingen voor. Maar door die lange wapper en door het op die manier te gaan volmaken, ondermijn je dat idee. Dat is één. Twee, op het politieke, wat je daarnet zei, Caroline. Ik hoor je heel graag zeggen, wij moeten na zondag aan tafel gaan zitten met alle betrokkenen. We willen iedereen meenemen. We willen weg van de polarisering en zo verder. Ik hoor jou de ham allemaal heel graag zeggen. Maar daar had de politiek dat verdorie toch wel eens jaren geleden moeten doen. Hè? Het zijn inderdaad de mensen van Ademloos en van Straten-Generaal die met een ongelofelijke stunt, met ongelooflijk veel werk, dit referendum hebben dit referendum hebben afgevangen met 60.000 handtekeningen. Ik zou willen dat daar iets minder denigrerend over gedaan wordt. Zij hebben dat afgedwongen. En zij hebben op die manier gezorgd dat er eindelijk een vorm van participatie komt in dit dossier. Dit dossier dat zoveel Antwerpenaren aanbelangt. Dat had verdorie 5 of 10 jaar geleden al moeten gebeuren. Er had toen geluisterd moeten worden. Twee, wij hebben 5 jaar geleden al in het Vlaams parlement, in de gemeenteraad gevraagd om de alternatieven van de Straten-Generaal te onderzoeken. Men heeft daar 5 jaar mee gewacht. En nu komen ze met
het
argument...
Het punt is een beetje, als ik het goed begrijp, we willen kijken wat er moet gebeuren, maar het alternatief is geen alternatief.
Ja, maar we hebben 5 jaar geleden gevraagd om het alternatief te onderzoeken. Hij heeft dat 5 jaar geweigerd. Ja. Tot op het moment dat er mensen zijn handtekeningen beginnen verzamelen. Tot op het moment dat ze begonnen voelen van, er is inderdaad geen draagvlak voor die brug in onze stad.
De burgemeester heeft aan zijn kar gekregen.
Maar de Vlaamse regering heeft de eerste Arupsum-studie gevraagd, onder leiding van Chris Peters.
En niet onbelangrijk punt is toch dat Arupsum, en daar wil ik toch regelmatig op terugkomen, het eigenlijk niet eens is met wat jullie zeggen. Hè? Jawel, met... Jullie zeggen, het is geen alternatief.
Het is wel een alternatief.
Maar, wel, ik heb de richting Ja-kamp, hè.
Ja.
Dus dat, zo staat het toch absoluut in de Arpsum-studie.
Nee, maar dus de tunnel is volgens mij nog absoluut niet af. Ja. Ook Arpsum heeft inderdaad ook maar 6 maanden de tijd gehad om zijn alternatief uit te werken. Dus 6 maanden ten opzichte van 10 jaar, uiteraard kan dat niet op hetzelfde niveau staan. Maar het nu voorstellen aan de Antwerpenaar, als hij morgen gaat stemmen en denkt, ik kan met een gerust hart nee stemmen, want er is een alternatief, dat is fout.
Arpsum zegt inderdaad, er moet nog veel gestudeerd worden, maar ze zeggen, dit is een, wat men in ingenieurstermen...
Maar het is ook alleen maar een alternatief als de A102 wordt aangelegd. Dus opnieuw ook een stuk autostrade bij, achter Merksem en Deurne door.
Ze zeggen, dit was een haalbaarheidsstudie, een vergelijkingsstudie enerzijds en een haalbaarheidsstudie anderzijds.
Ja, de tweede studie was inderdaad een haalbaarheidsstudie. Daarvan zeggen zij dat het er wel is, maar het vraagt nog verder onderzoek.
De conclusie is van de haalbaarheidsstudie, het is haalbaar.
Ja,
dat staat zwart op wit. Hè?
Wat de conclusie is volgens mij van heel het verhaal, hè, dat is dat je nog jaren kan studeren. Maar op zeker moment zal je wel een beslissing moeten nemen. Maar dat is toch waar dat we nu aan toe zijn. Hè. Ik wil nog jaren studies
maar ik hoor niet de respons op
maar
het...
Maar daar lossen we de problematiek.
Nee, maar we zijn... De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. En de conclusie, volgens het studiebureau, dat denk ik door alle partijen toch als onafhankelijk aanzien werd, was het is haalbaar.
Ja, wanneer dat zij de voorwaarden van de Vlaamse regering naast zich neerleggen.
Nee.
Jawel.
Wel, het is spijtig dat ik het document nu niet bij me heb, maar dat staat er niet in. Hè.
Nee, jawel, de financiële haalbaarheid lukt voor hen alleen maar als er vrachtwagens door de Kennedy-tunnel kunnen rijden en dat er daar tol gegeven wordt.
Caroline, het is de Vlaamse regering die die studie heeft aangevraagd en die bij die eerste studie tegen Arpsum heeft gezegd dat ze mochten onderzoeken los van alle randvoorwaarden. Het was pas op het moment dat de studie binnenkwam en de uitslag was wat velen niet gehoopt hadden, dat men plots terug naar de randvoorwaarden begon te
gaan.
We willen toch de beste oplossing voor de mobiliteit.
Uiteraard.
Het masterplan is 10 jaar geleden, 15 jaar geleden zijn we eraan begonnen. Aan randvoorwaarden die toen gesteld worden. We zijn 15 jaar verder. De mobiliteit is veranderd. Die is pas bevestigd, Caroline, de dag nadat de Arpsum-studie uitkwam en die niet paste in het kraam van de Vlaamse regering op dat moment.
Ik blijf wat, nog altijd
en het is toch niet en het is
dat
toch
het
niet en
het is toch de niet Kennedy-tunnel vrachtwagen vrij te maken.
Voilà.
1 en 2 absoluut voor de Antwerpenaar.
Okay.
Tolvrij.
Ja, maar het is toch niet
dus
omdat
dat
het
heeft de Vlaamse regering
okay,
ook altijd
zeggen,
zo gesteld. Tolvrij en niet meer voor vrachtwagens.
Een ogenblik. Ik zal mijzelf proberen. We hebben nu een tweede neenstemmer bij, als ik het goed heb toch. Dus ik zal mijzelf meer als moderator proberen op te stellen dan als partij. En trouwens, mijn microfoon ploft naar het schijnt. Excuseer daarvoor. Dus ik zal proberen mijn mond een beetje te houden. Maar ondertussen is Peter Mertens van PvdA Plus gearriveerd. En als ik zo de argumentatie hoor van we hadden het over het alternatief, of het nu al dan niet een alternatief is. Hè. Ik zei van er is een haalbaarheidsstudie gedaan waarin staat dat het haalbaar is. Dat wordt dan bedoeld technisch. Er wordt geargumenteerd, het is financieel niet haalbaar. Het klopt wel, het financieel rendement is van het Arpsum-tracé met Kennedy-tunnel gesloten is 4,7% geloof ik. Tegenover 6%. Dus het is minder... het geldt niet economisch.
Ja, maar dat is correct. Plus de kostprijs van de tunnel.
Wel, die werd dan weer ongeveer gelijk geschat. Hè.
Peter met de deur in huis te vallen. Er is natuurlijk een discussie over dat je de randvoorwaarden accepteert of niet accepteert. Want ik merk, er is natuurlijk een heel grote absurditeit om die Kennedy-tunnel te laten verbieden voor vrachtwagens. Waarom? Omdat je dan zogenaamd in naam of onder de vlag van de mobiliteit die vrachtwagens die bijvoorbeeld vanuit Brusselse komen in plaats van die naar links, de kortste weg naar Frankrijk en verder te laten nemen, dat je die hele stad eigenlijk doorstuurt om te laten rijden. Dus het is mobiliteitskundig gezien, het is verkeerskundig gezien, het is milieukundig gezien echt een absurditeit om die Kennedy-tunnel te laten verbieden voor vrachtwagens. Dus ik denk dat iedereen er rationeler mee van overtuigd zou moeten zijn.
Ik geloof dat de reden was waarom het gebeurde, veiligheid en, in Europa.
Ja, maar dus ik denk dat je in ieder geval...
Het is een absurditeit, maar we kunnen niet anders.
Nee, we kunnen natuurlijk anders, maar ik denk dat je eerst... Ik ga even mijn verhaaltje afmaken. Maar ik denk dat je eerst... ermee moet van overtuigd zijn dat je bijvoorbeeld de drie Scheldekruisingen, als die er alle drie gaat zijn, dat je daar een optimale verspreiding hebt van het verkeer. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En je kan maar een optimale spreiding hebben over die drie kruisingen als hetzelfde systeem op de drie kruisingen wordt toegepast. Want als één van de drie kruisingen natuurlijk tolvrij wordt voor wagens, dan gaan alle wagens aangezogen worden naar de Kennedy-tunnel. Als die twee andere tol verplicht zijn en dus de vrachtwagens moeten langs de Lange Wapen rijden, dan krijg je een aanzuigeffect daar. Dus mobiliteitskundig gezien moet je de drie. Waarom is het mogelijk om hetzelfde systeem te hebben overal? Dus het is geen kwestie van veiligheid, want tegen 2014 moet die in ieder geval aangepast worden aan de veiligheid. Dus men zou die ook kunnen aanpassen. Men zou die ook kunnen aanpassen aan de normen van de verkeersveiligheid voor vrachtwagens.
We zijn hier weer in een ja-nee-discussie aan het verzetten.
Maar ik heb nog een punt over de financierbaarheid. Dan stop ik. De financierbaarheid.
Dan gaan we een plaatje opleggen.
Ik wil een heel ander element nog in het debat brengen, namelijk de kwestie van rekeningrijden. Dus in de Vlaamse regering staat, in het regeerakkoord staat dat er een onderzoek gaat gebeuren naar het rekeningrijden voor vrachtwagens. Je hebt bijvoorbeeld een systeem in Duitsland wat te onderzoeken valt. Er is een faculteit in Leuven van de KUL die dat onderzoek heeft gedaan. Volgens dat onderzoek, volgens het bescheiden model van Duitsland, zou dat dus 500 miljoen euro per jaar kunnen opbrengen. En men zou daarvan het autowegenvignet moeten aftrekken. Dus dat betekent dat als men het rekeningrijden voor vrachtwagen invoert, dat moet gebruikt worden voor fijnstofvermindering, dat moet gebruikt worden voor de mobiliteit te doen. Dan zou men een alternatieve financiering van heel dat project hebben, op voorwaarde natuurlijk dat het BPS-systeem en het privé daaruit weg, en dat het terug naar de openbare overheid gaat, dat terug een publieke functie kunnen. Dus de financierbaarheid, de mythe dat het alleen maar door tol te financieren valt en alleen maar door dat PPS systeem te financieren. Dat is een complete mythe. Als je rekeningrijden voor vrachtwagens invoert, zoals in Duitsland, dan heb je op 35 jaar veel meer dan
maar
die...
Maar je kan alles veranderen natuurlijk, maar dat is een keuze die gemaakt is natuurlijk.
Een ogenblik, ik zou willen het discussie over de veiligheid afronden, dan een plaatje opleggen, en dan kunnen we eventueel verder gaan over de financiering en zo. Hè. De rendabiliteit. Maar ik hoorde hier op een bepaald moment... Ik wil geen discussies eindigen met ja, nee, want ik hoorde hier op een bepaald moment zeggen, ja, het is veilig, nee, het is niet veilig. Wat is het nu eigenlijk?
Het kan veilig gemaakt worden.
Met welk geld? Als we er nu voor kiezen om de vrachtwagens weg te halen uit de Kennedy-tunnel... Hè,
Peter Mertens zegt dat sowieso er iets moet gebeuren met de Kennedy-tunnel. Nee. Zelfs haar... Nee. In 2014, klopt het niet?
Nee, als we daar vrachtwagens door willen laten rijden, dan wel.
Maar zelfs
alleen
met auto's
hebben daar, alleen hebben we daar de middelen niet voor. Het veiligheidsprobleem bij de Kennedy-tunnel komt er eigenlijk, is het gevolg van de scherpe en de steile hellingen, waardoor dat de vrachtwagens hun snelheid verliezen. Ja, dus je kunt dat oplossen, maar dat gaat inderdaad heel veel geld kosten. Dat geld dat we op dit moment niet hebben. Dus vandaar, haal de vrachtwagens daaruit weg. Ja, en dan kunnen de auto's gewoon rustig daar blijven doorrijden en dan is een
maar
heel groot stuk van het veiligheidsprobleem.
Maar de vrachtwagens moeten natuurlijk voor de BAM weggehouden worden uit de Kennedy-tunnel, omdat men per se die tol wil heffen op dat ene tracé. Dat is natuurlijk de hoofdreden. Want waar een probleem is een oplossing natuurlijk. Hè. Men kan investeren in die Kennedy-tunnel. Want leg mij eens uit, als je drie Scheldekruisingen hebt, wat de rationaliteit er dan van is om op twee Scheldekruisingen tol te geven en op één Scheldekruising niet. Dat zuigt auto's naar de ene en vrachtwagens naar de andere.
We gaan hier even onderbreken, we gaan dan straks verder met het financieel aspect. Hè. Als ik hier recent dat begin te spelen, dan tijd voor een pauze. Ja, gelukkig lag er hier nog een cd van de Doors, anders had ik helemaal niks bij me op te leggen. Dan moesten we blijven discussiëren. Er was een luisteraar die belde. Zo, mond toe. Jim, een luisteraar die belde met een vraag naar het JA-kamp. Hij vroeg eigenlijk van, kunnen jullie niet toegeven dat er fouten gemaakt zijn, 15 jaar geleden?
En wat hij daarmee bedoelde was dat er eigenlijk het tracé dat nu als alternatief voorligt, toen helemaal nooit bekeken is. Sorry.
Ja. Dat er fouten zijn gemaakt, zeker en vast. Hè. Ik heb er straks nog gezegd, in het parlement hebben onze parlementaire Jan Peumans, Bart De Wever, in heel het BAM-verhaal altijd zeer kritisch geweest. Er zijn dus fouten gemaakt.
Maar hij had het over het tracé. Hè. Het feit dat men destijds het tracé niet overwogen heeft, zij zo, maar moet men het daarom nu niet overwegen. Dat is het eigenlijk.
Maar na 15 jaar moet je toch niet meer... Na 15 jaar studeren moet je toch ineens niet zeggen, nu gaan we nog eens even iets anders proberen. Men heeft op zeker moment heeft men een keuze gemaakt. En dat wordt hier te weinig benadrukt in gans het debat. Hè. Die keuze voor het rondmaken van de ring. De lange wapper. De tolheffing. Ja, wij zijn nu een aantal dingen aan het doen met dat geld dat we nog gaan innen met de tol. Hè. Wij zijn aan het investeren in vrije busbanen, tramverlengingen. Wij zijn aan het investeren in meer groen. Wij zijn aan het investeren in een betere mobiliteit. Dat zit in dat ganse BAM-verhaal. Hè. Dat vergeet men nog allemaal. Hè.
Maar
een groot gedeelte van die zaken zal men kunnen doen met die middelen die vrij.
Als ik naar de vraag van de luisteraar terugga, is het antwoord dan ja, fair enough, maar het is te laat?
Nee, omdat het is ook belangrijk. Het is ook belangrijk om te weten voor de mensen en voor de luisteraars dat er verschillende scenario's en verschillende tracés in het verleden ook onderzocht geweest zijn. Hè. Er zijn 7 verschillende tracés ook onderzocht geweest.
Maar niet het noordelijk tracé dat nu voorligt. Hè?
Er is een tunneltracé op dat moment ook onderzocht geweest en dat lukte niet.
Nee, maar bent u appelen met kiwis aan het vergelijken? Want het gaat over een tunneltracé dat op hetzelfde tracé. Dat onder het viaduct ligt, hè? Dat was het Horvatstrasse.
Ja, dus er was zelfs nog een ander scenario. Er zijn 7 scenario's onderzocht geweest. Dus we hebben niet zomaar één met één pennetrek.
Is er een noordelijk scenario onderzocht zoals het nu voor ligt?
Nee.
Ik ga u er nog één ding op zeggen. Hè. Ik citeer hier SPA-voorzitter Steve Stevaart, die in 2000 op een zeker moment heeft gezegd, van kijk, in het werken met geboorde tunnels is zeer duur en technisch onhaalbaar. Punt aan de lijn. En er kon verder niet over gesproken worden. Hè? Het zou dus geen tunnel worden, volgens Stevaart, volgens de SPA.
Oké, een respons?
Het belangrijkste als respons vind ik, het is niet omdat er 10 jaar gestudeerd is en 100 miljoen uitgegeven is, dat Antwerpen een slecht plan zomaar moet pikken. Ik vind dat absoluut geen argument. Dat is 1. 2. Het is niet waar, Luc, dat al die andere projecten op de helling komen. De projecten rond openbaar vervoer, Brabo 1, 2, die zijn er uitgehaald. Die zijn al bezig, zijn we mee bezig. Die worden niet gekoppeld aan de lange wapper. En 3. Ja, inderdaad, ik denk dat onder andere Steve Stevaart, dat was een grote liefhebber van die brug, heeft dat allemaal mee in gang gezet. Maar je kan niet ontkennen dat de alternatieven nooit goed onderzocht zijn. Dat is gewoon niet zo. Die zijn direct weggeschreven omdat men per se die landmark voor Antwerpen wou. Het was Camille Paulus die plots op het idee kwam, of niet plots, die een brug over de Schelde wou. Nu, mocht het een brug over de Schelde zijn, dan denk ik dat wij allemaal enthousiast zouden zijn. Maar dat ging niet om diverse redenen. Maar toch moest er en zou er een brug komen, want Antwerpen had een landmark nodig. Met alle gevolgen van die, de manier waarop, dat deed er eigenlijk niet toe. Alle andere alternatieven zijn nooit grondig onderzocht, zijn weggeschreven. En het bewijs daarvan wordt geleverd door Arupsum vandaag. We hebben een studie die duidelijk zwart op wit aangeeft dat het wel kan, dat het wel technisch haalbaar is.
Ik denk dat het heel belangrijk is om een beetje een rode draad in het verhaal te houden. En die rode draad waar altijd, denk ik, op terug moet gekomen worden, is de vraag dat of je het voornamelijk doorgaand verkeer, voornamelijk internationaal vrachtverkeer, of dat wel logisch is in deze 21e eeuw, dat je dat aantrekt en aanzuigt door volkswijken. Andere keuze is om dat vrachtverkeer te proberen rond de stad te leiden. Dat kan je door het Liefkezoektunnel tolvrij te maken. En dat kan je door een noordelijk, noordelijk tracé, noordelijker aan te leiden. En dat is de kernvraag. En als men 10 jaar lang van de consensus is uitgegaan om dat vrachtverkeer naar de stad te brengen. U moet eens uitleggen aan mij waarom 8 op 10 vrachtwagens die internationaal vrachtverkeer zijn, die niets met de stad hebben te maken, waarom dat die door de volkswijken en dan ook nog door de meest kwetsbare volkswijken, die volkswijken waarvan men gehoopt had dat ze zich niet zouden verzetten, dat ze geen stem hadden, omdat de meest kwetsbare groepen daar precies wonen. Ja, Deurne Noord, Merksem, Luchtbal, Borgerhout.
Waarom gaan we investeren in geluidsmuren?
Ja.
Dus er staan nog altijd geen meter geluidsmuren.
Ja, maar we zijn nog niet begonnen.
Ja.
Ja, okay. Moeten we morgen beginnen?
Ja,
nu het zo
toedraaien. Ja, wacht, ik zal u even uw microfoon...
Is, ja. De Arupsum mensen die zeggen de tunnel. Wel, ik heb ze nog altijd niks over horen vertellen over het feit van mag men graven onder chemische raffinaderijen? Kan dat? Ja, maar kan dat hier? Is dat duidelijk onderzocht? Nee, ja. Zij hebben in het parlement daar geen duidelijk antwoord op gegeven. De veiligheid.
Maar we zijn weer
van,
dus
ja, maar nee, maar dat is toch wel belangrijk. U kan daar wegbuiven. We zijn er juist bezig over de Kennedy-tunnel en zijn veiligheid. Wel, die tunnel die er nog niet is, zal geen veiligheid kunnen garanderen als ik al de studies lees. Dat moeten de mensen ook heel duidelijk weten.
Ik draai nu de schuiven en uw doek toegedraaid. Ik had Caroline hebben kunnen respons horen geven over de vraag of er 15 jaar geleden niets had moeten onderzocht worden. Hebt u daar nog iets aan toevoegen, vooral even de andere thema's?
Nee, ik blijf zeggen, meneer de moderator,
maar
dat
het argument
men inderdaad
van
al 15 jaar aan het studeren is.
Maar
en,
het punt was, men heeft het alternatief dat nu voorligt en nog niet grondig is onderzocht, toen nooit
ja, maar bekeken. Men kan nog honderden alternatieven onderzoeken als je wil, hè. Nog honderden. En dan zitten we misschien binnen 20 jaar nog aan het studeren. In Nederland, hè, wanneer men daar grote projecten opstart, hè, dan zegt men, kijk, wij starten nu met dit project, wij gaan dat studeren, en wij willen dat dat in dat bepaald tijdspad dat gerealiseerd wordt. En wij zitten daar 10 jaar op. Hier lukken wij er niet in. Hier zitten wij nog in de fase van studeren, nog eens studeren en nog eens alternatieven bekijken. Wel, ik vind eerlijk gezegd van, start ermee nu, hè.
Wacht. Nee, ik wil er één respons op dat specifiek thema, niet over financiering of wat dan ook, een antwoord van één van de drie nee-kampers, want we hebben nu ondertussen al Manu Klaes ook in de studio. Jij moet bijna weg, denk
voilà,
ik.
Voilà, ik moet bijna weg, dus laat mij hier nog even op antwoorden. Wij hebben, ik herhaal het nog eens, wij hebben in de gemeenteraad van Antwerpen en in het Vlaams parlement 5 jaar geleden via moties al gevraagd, onderzoek dat alternatief. Men heeft dat nooit willen doen. Men heeft een tunnelvisie, excuseer het woord, want het is in deze misschien nogal raar gekozen, maar de Vlaamse regering en ook een heel groot deel van het Schepencollege hier in Antwerpen heeft altijd aan een tunnelvisie geleden waarbij ze alleen maar die brug nog zagen. Dat was het enige wat ze nog wouden zien. Dat was het enige wat kon... Ook, ja.
Duidelijk,
ook,
he? Het Schepencollege. Ja? Ook? Met de schepen van ruimtelijke ordening, he? Die dat allemaal heeft laten gebeuren. He?
Ja, ook. Maar men heeft het nooit onderzocht. En vandaag eindelijk, onder invloed van Manu en Peter, die aan hun tekentafel thuis, waar we ongelooflijk veel respect voor moeten hebben, wat zij gepresteerd hebben... En dat gecombineerd met Wim van Hees en Ademloos, die hebben aangetoond dat er geen draagvlak was. Onder die druk is men moeten zwichten uiteindelijk na 10 jaar. Maar durf nu toch eindelijk eens toegeven, collega's, dat er fouten gemaakt zijn, dat men inderdaad dat nooit heeft willen onderzoeken. Maar dat als laatste woorden. En dan, dat is mijn laatste woorden.
Een korte 30 seconden respons van...
Laat mij afscheid nemen misschien nog van uw luisteraars. Ik moet de laatste actie gaan doen tegen dit monster dat op ons wacht. Wij gaan fietsen vanaf 2 uur op de Groenplaats. Dus als er mensen nog zin hebben in een fietstocht. En vanaf 4 uur zitten wij in het Stadspark met drank en feest.
Zoals
en,
u hoort is de campagne nog niet helemaal afgelopen.
Voilà. Tot de laatste snik.
Luc Lemmens, wil je nog iets antwoorden op die specifieke kritiek? Maar het niet bekijken, anders laat ik het
maar naar het niet bekijken. Ik heb het al juist gezegd, je kan alles blijven bekijken. Op zeker moment toen al die voorstellen zijn gekomen, zat men in een bepaalde denkpiste. En ja, die mensen, die ingenieurs, hebben toen een bepaalde keuze gemaakt. En ik zeg het nogmaals, je kan nog eens 100 keren trachten dingen te herzien, maar dan gebeurt er niks. En nu zit je op een bepaald moment, op een tijdstip, dat je echt dingen zal moeten doen. Want anders geraken we in deze stad achteruit op heel veel vlakken.
Manu Klaes.
Ja, wel, ik heb daarnet heb met belangstelling geluisterd naar Freya Perijns. Ik denk dat zij een punt heeft. 4 jaar geleden hadden de politici, het is jammer dat sommigen de bocht laat hebben gemaakt, ik herken dat, maar 4 jaar geleden, had men 4 jaar geleden het onderzoek naar een alternatief onafhankelijk opgestart, dan hadden we natuurlijk nu rond dat alternatief veel verder gestaan. En dan had het ja-kamp zich niet zo kunnen vastklampen aan die voorsprong die ze nu hebben. Ik ben ook blij dat meneer Lemmens verwijst naar Nederland, dus naar de inspraak in Nederland. Men heeft vorige week in Maastricht beslist om daar de ring te sluiten met een tunnel. En het inspraaktraject, dat is om de vingers af te likken. Men is daar 5 jaar geleden begonnen met een eerste inspraakronde, brede bevraging. Dan heeft men dit gebundeld samen met de kennis van de experten. Men heeft het aan de potentiële bouwgroepen gegeven. Die zijn naar de tekentafel geweest, teruggekomen, tweede bevragingsronde en dan vorig jaar een derde. Wel, hier hebben we nooit een bevragingsronde gehad, tot op het moment dat het zogezegd te laat was, 4 jaar geleden. Dus ik ben blij dat u naar Nederland verwijst, ja, maar laten we het dan ook doen zoals in Nederland.
Ja, we kunnen jammer genoeg de geschiedenis niet herschrijven. En ik heb het zo even...
Knop niet terugdraaien.
Ik heb het zo even al even gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen die morgen gaat stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen ook morgen gaan stemmen. Dat het niet zo is van wanneer mensen nee stemmen, dat er een kant-en-klaar alternatief is. En dat vind ik wel belangrijk.
Ja, en daar komen we misschien bij een volgend punt. Geen alternatief, want ik kijk wat we hier allemaal als argumentatie ervoor hebben. Veiligheid misschien. Zeg een keer, want ik denk dat alle tweede kampen zeggen dat de andere minder veilig is.
Ja, de maar, veiligheid heb ik er juist al genoeg tussen gekomen. Hè? Dus de veiligheid van de
tunnel. Ja, u hebt het vermeld, maar vermeld het een keer nog, want nu gaan we erover debatteren.
Ja, is totaal niet...
Zeg je nog eens kort waarom?
Kort waarom? Je moet gaan graven onder cv-zo-bedrijven. Mm-hmm. Dat is nog nergens in de wereld op die manier gebeurd, zoals dat hier zou gebeuren. Dus brandweer is ook geen grote voorstander van dit. Brandweer zegt van, dit gaat echt gevaarlijk worden. Dus dan zeg ik van, die veiligheid is niet voldoende gegarandeerd in die tunnel, ook niet voldoende onderzocht. Ook in het Vlaams parlement, in de commissie, hebben de mensen van Arupsum daar geen volledig antwoord op kunnen geven, hè, op heel de veiligheidsproblematiek. Dus dan zeg ik van, deze tunnel is inderdaad geen alternatief dus en zal geen veilig alternatief zijn.
Dat zijn twee dingen, denk ik. Hè. Dus enerzijds het graven onder cv-zo-bedrijven en anderzijds de brandveiligheid van de tunnel.
Absoluut, en dat is zeer belangrijk. Ja. Hè?
Wel, Arupsum heeft de wijsheid gehad om na 6 maanden studie te zeggen, wij steken ons hand in het vuur, dit is haalbaar. We hebben overal ter wereld al tunnels geboord. Er zijn ook al tunnels aangelegd onder dergelijke gevoelige systemen. Dus dit is haalbaar, dat is het grootste ingenieursbureau ter wereld. Dus ik denk dat we toch even wat geloof moeten kunnen hechten, maar zij hebben gezegd, dit moet verder uitgewerkt worden. En dan heeft de brandweer daarop gezegd, ook in het parlement, dan heeft het brandweer gezegd, wij blussen liever een brand in zo'n tunnel, want dat is een kelderbrand die je blust, liever zo'n brand blussen dan op het onderste wegdak van een viaduct, want daar moet je van bovenaf blussen en daar heb je geen controle over. Dan moet je eigenlijk laten uitbranden. Dus je moet wel het hele verhaal vertellen. De Antwerpse brandweer is bijzonder genuanceerd over de veiligheid in die tunnel.
Het is
maar
ook wel zo dat
ik heb één belangrijk ding gezegd. Wel, die veiligheid moet nog verder, onderzocht worden.
Nee, de tekeningen moeten verder uitgewerkt worden.
Ja, dus op zich is dat hetzelfde. Hè? Dus dat wil zeggen, we hebben meer tijd nodig. Ja, we gaan een aantal bijkomende ingrepen en investeringen moeten doen, met het nodige kostenplaatje natuurlijk van dien.
Ja, maar jullie kostenplaatje aan viaduct van Merckx en met de aanpassingen, daar wordt over gezwegen, de circulaire bedragen van 800 miljoen euro. Om dat
daar kunnen we straks op terugkomen, over die veiligheid. Ik herinner mij ook 2 weken geleden, er waren alle soorten rampdinges naar voren gebracht. Annick de Ridder die zei dat er een rapport klaar lag van de brandweer, dat dus compleet vernietigend zou zijn, dat bleek dan achteraf niet waar te zijn.
Ja, maar dat is natuurlijk...
Maar dat voor rekening van Annick natuurlijk. Hè? Ik heb dat niet gezegd, Nick heeft dat ook niet gezegd. Dus Annick is hier vandaag ook niet aanwezig, dus dat is voor haar. Maar ik denk wel...
Ja, maar het verscheen wel in de pers. En ik heb het ook...
Maar er is al veel in de pers verschenen, hoor. Ja, en dat heb je natuurlijk in een polariserende wereld waar we momenteel in zitten. Hè? Heel dit debat, het is ja of het is nee, er is niks tussen. Maar dat kan je nog met moeite verkocht krijgen. Maar dat is momenteel de hele discussie. Hè. Je kan daar niet meer op een rustige manier over debatteren.
De bottomline is toch wel dat het een beetje overroepen is geweest, of niet?
Nee, dat denk ik absoluut niet. Er blijven nog altijd veel vraagtekens. Allee. En dat is belangrijk dat de mensen dat weten. Dat die vraagtekens er ook nog altijd wel, nog wel zijn. Allee. En wie rijdt er nu graag door een tunnel? Iedereen, en nu gaat beginnen lachen als ik dat voorbeeld geef. maar allez, de tunnel en de brand in de Mont Blanc-tunnel, ja, iedereen weet dat nog.
Ik lag daar niet mee. Ik lag daar niet mee, want ik vind dat een zeer cynisch voorbeeld. Je weet dat de Mont Blanc-tunnel is een tunnel van 40 jaar oud, zoals de konijnenpijp waar je in twee richtingen rijdt. Die beantwoordt niet meer aan de tunnelrichtlijn. Ja. En na de brand in de Mont Blanc heeft Europa de tunnelrichtlijn zeer verscherpt. En de dag van vandaag moeten de tunnels beantwoorden aan ongelooflijk veel reglementen.
Ja. Maar ik zou dus toch nog eventjes naar de veiligheid hebben, waar we nu over aan het praten zijn. Hè. Allee, wat ik niet begrijp, als men dan zo zeker is van zijn stuk, en men vraagt in het Vlaams parlement aan de mensen van Arupsum, heel duidelijk van, kijk, is er al een tunnelvoorstel uitgewerkt? Is er al gegraven onder petrochemische bedrijven? Waarom zeggen zij dat niet duidelijk? Ja, dat is al gebeurd en we hebben er ervaring. Zij hebben dat niet gedaan.
Dat is het tweede.
Zij hebben dat niet gedaan.
Daar is over het andere feit.
Daar is een heel duidelijk antwoord op. Had men gevraagd aan de Vlaamse ingenieurs die onder het Centraal Station hebben gegraven van, heeft men dat ooit al gedaan onder een Centraal Station graven van 120 jaar oud? Nou was het antwoord toen ook geweest, nee. Maar die ingenieurs hebben tegelijkertijd gezegd... wij kunnen erin slagen om dat veilig te doen, en dat is ook gebleken. Dus het moet ooit een keer een eerste keer zijn, maar dat wil niet zeggen dat het daarom niet haalbaar is.
Er is niet een eerste keer, hè. Er is een eerste keer geweest in Canada, en wat hebben ze daar gedaan? Hoeveel jaar heeft dat petrochemisch bedrijf stilgelegen totdat ze een tunnel eronder afwas?
Dat is 15 jaar geleden, dat is in 95. Ja. De tunneltechnologie is van de middeleeuwen in 95 naar de 21e eeuw gecatapulteerd.
Wat mij rond de veiligheid ook verbaast is, het feit, de discussie moet eigenlijk niet gaan over, is één van de twee mogelijkheden perfect? Want ik denk dat geen kant dat zegt, ik denk dat het Nekant ook niet zegt dat het perfect is. Dus de discussie moet daar in essentie niet over gaan. Je hebt in allebei de tracés een streven dat er moet aanwezig zijn naar een optimale veiligheid. Dus het is een beetje ridicul om het tunneltracé nu te demoniseren als iets onveilig en dan die viaducttracé als iets een schoolvoorbeeld van veiligheid voor te stellen. Dat klopt natuurlijk niet. Er wordt gesproken bijvoorbeeld, en de idee wordt in elk thema opnieuw bevestigd, en dat is wel een rode draad van, er is geen alternatief, er zijn vraagtekens. Ja. Maar dat heb je natuurlijk bij dat brug- of viaducttracé ook.
Maar het CV-bedrijf natuurlijk wel, zelfs geen centraal station. Nee. Misschien het had over...
Laten we het over CV-bedrijven dan hebben. Want we kunnen zo tak tot tak alles gaan ontleden. Ik stel vast dat vandaag, wat betreft de Liefkeshoek spoortunnel, dat er een project is om onder Evonik, het vroegere Degussa, CV-bedrijf, te graven met tunneltechnologie. Dus dat is vandaag. Wie zit daar in LocoRail, dus de consortium, dat die tunnel gaat graven? Er zitten twee firma's in. Er zitten twee firma's in die ook in Noriant zitten, die de viaduct willen. Waarom zeggen die mensen niet, kijk, wat betreft de spoortunnel, gaan we dat wel doen? Nee, ze hangen een verhaal op over de alternatief van Arupsum, van het is onmogelijk, het gaat nooit gebeuren, terwijl ze anderzijds tegelijkertijd in de komende jaren van plan zijn onder Evonik een tunnel te graven.
Peter, dat heb ik nooit gezegd dat het nooit zal kunnen. Ik zeg van, waarschijnlijk zal die tunnel ooit wel kunnen, hè, maar het gaat nog gewoon heel veel tijd, veel studeerwerk vragen en tijd die we eigenlijk als Antwerpen niet hebben. Dat is de nuance.
We kunnen geen uitstel ons niet meer permitteren. Nee,
Carlin heeft gelijk, het zal om de tunnel op de rails te zetten, zal het meer tijd vragen dan waar de BAM nu staat, na 6-7 jaar studie. Maar wat niet verteld wordt, dat is dat het aanleggen van een tunnel door de eenvoud van de bouwwerven gaat natuurlijk veel vlugger. Bij een tunnel heb je 2 bouwwerven, aan het begin en aan het eind, aan die Lange Wapper heb je 14 bouwwerven, waarvan ook de hele moeilijke bouwwerf, de koppeling aan de bestaande ring, met allerhande risico's van congestie daar, maar ook dat soort bouwwerven zijn onderhevig aan weersomstandigheden. Dat heb je in een tunnel ook niet. Dus men kan daar continu doorwerken.
Maar waren de discussie begonnen met...
En dus de tunnel zal vlugger klaar zijn.
Met het tijdschema. Volgens de Arupsum-studie is het 2 jaar vertraging. Volgens de mensen hier zal het 10 jaar zijn. Men is veel te optimistisch in die Arupsum-studie.
Wel, ik vind... Ik begrijp enerzijds...
Vooral procedureel,
ja. Ik begrijp de politieke kritiek, zeker gezien de ervaring in Vlaanderen, dat procedures hebben al de neiging om uit te lopen. Ja. Anderzijds vind ik het heel jammer dat nadat Arupsum een ideale beschrijving heeft gegeven, dat men daar van de weeromstuit 5 of 10 jaar zomaar bijkwakt. En wat ik zelf bijzonder jammer vind, en ik verwijt dat de politici niet, maar wel BAM, Dat is dat de BAM van een orgaan dat eigenlijk moest streven naar de best mogelijke mobiliteitsoplossing een stukje gedegradeerd is naar een hardnekkige verdediger van één oplossing. En alle andere alternatieven zijn dermate slecht dat ze de mensen zelfs actief angst aanjagen. En ik vrees een beetje dat morgen, wat de uitslag ook is, dat we toch ook eens moeten goed nadenken over wat kan hier nog de toekomstige rol zijn van een overheidsbedrijf dat zo eenzijdig communiceert.
Wat vindt Luc Lemmens daarvan als N-VA, die toch redelijk ook kritisch geweest is altijd naar BAM toe?
Ja, ik kan daar een gedeelte met uw klaar zien volgen. Hè. Jan Peumans, ons Vlaams parlementslid, nu voorzitter van het Vlaamse parlement, heeft daar enorm kritische vragen over gesteld. Heeft de werking van BAM, heeft de communicatie van BAM enorm in vraag gesteld. En terecht, dat is ook de taak van een, parlementslid om dat te doen. Ik heb dat er straks al aangegeven, er zijn zeker fouten gebeurd. Maar op zeker momenten, en ik blijf dit herhalen, kom je op het punt dat je beslissingen moet nemen. En wat ik wel bepaalde politici, zeker in deze stad, verwijt, dat is dat zij zich in het ganse traject bijna niet hebben laten horen. Dat zij pas op de laatste moment naar buiten zijn gekomen, dat zij van idee zijn veranderd. En er is niks mis mee van idee te veranderen, hè. Versta me niet verkeerd. Maar op zulke verantwoordelijke posten, een burgemeester, een schepen van ruimtelijke ordening, Ludo van Kampenhout, wel, dat je dan al die tijd uw macht niet hebt gebruikt, uw positie niet hebt gebruikt om in dat debat echt te wegen, ja. Wel, dat vind ik een schande.
Ja, wel, ik begrijp heel goed de frustratie van de N-VA en inderdaad, Jan Peumans heeft ook ons, de actiecomité's, in het verleden heel actief gesteund en ze was een van de meest kritische parlementsleden. Als Bart De Wever nu zegt van ja, ik zit een beetje in een rare situatie, want de burgemeester van Antwerpen heeft een jaar geleden zijn bocht gemaakt. Voordien hebben we hem niet gehoord. En wij hadden toen al een traditie van kritisch zijn. Dat creëert natuurlijk voor de N-VA een zeer moeilijke situatie, omdat ze nu in het kamp staan van de zogezegde niet-kritischen. Maar ik had het toch liever zien gebeuren dat jullie samen met de burgemeester alles nog ook die bocht hadden gemaakt. En dan konden we samen in een meer open sfeer daarover discussiëren. Nu zitten we wat vast en wat we hebben vastgesteld de laatste 2-3 weken, dat is dat we van een inhoudelijk debat langzaam afgegleden zijn naar een soort politiserend debat en misschien bijna al pre-verkiezingen van 2012.
Maar
dat vind ik heel jammer.
Ik wil er nog kort op reageren. Ja. Wij blijven kritisch in dit verhaal, hè? Want wij zeggen heel duidelijk van kijk, allez, je moet ja of nee stemmen. Zo simpel is het. Je kan op je papiertje morgen niet gaan invullen ja, maar enzovoort enzovoort. Maar wij denken wel, en wij blijven in die zin kritisch, dat wanneer je morgen ja stemt, dat je dan verder over nog een aantal oplossingen kan nadenken.
Maar die garantie
en
is er niet.
Die, ja, maar ik geloof dat wel. Ik denk inderdaad dat wat de problematiek aan het Antwerpse Sportpaleis betreft, en die is fundamenteel natuurlijk in de discussie, voor de rest is het dossier 90% bouwrijp, dat je voor de problematiek aan het Antwerpse Sportpaleis, dat je daar nog een aantal dingen moet over nadenken en bestuderen. Maar langs de andere kant, ja stemmen, is morgen heel duidelijk zeggen, we gaan voor een heleboel oplossingen voor de mobiliteit hier in Antwerpen. Een heleboel zaken zijn gekoppeld aan die lange wapper.
Nick Orban.
En daar blijven wij dus ook kritisch, in de zin rond die 10%, daar moet bijgestuurd worden.
Ja, maar Nick Orban van de BAM heeft vorige week in Wakker op Zondag op ATV, de lokale televisie, gezegd, heeft een heel duidelijk vraag gekregen van de journalisten daar, wat als er ja gestemd wordt en de ja haalt het, dan heeft hij gezegd, dan bouwen wij gewoon de huidige bouwaanvraag met de 18 rijstroken.
Maar dat zegt Nick, ik bedoel, het zijn de politici die zullen moeten beslissen.
Ja, maar die zijn de controle kwijt op BAM, dat moet je erkennen. Dus,
ja,
al jaren.
Nee,
laat het ons eens over.
Maar we hebben zo straks gezegd, na morgen geven wij het engagement dat wij met iedereen, alle betrokkenen, aan tafel moeten gaan zitten in het belang van de stad. Ja, dat is de opdracht die de politici te wachten staat.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat nu het verschil is voor CD&V vooral tussen een ja of een nee-overwinning. Want als het een ja is, moet er iets aangepast worden en als het een nee is, moet er ook iets aangepast worden. Wat is het verschil?
Als CD&V roepen we absoluut op om morgen ja te stemmen. Liever één vogel in de hand dan 10 in de lucht.
Ja, maar dat is een andere zaak. Maar
daarover gaat
wat
het.
Wat is
wij
het verschil in de houding van de CD&V tussen een 60% ja of een 60% nee?
Wij vertrekken van het huidige BAM-tracé en wij hopen dat er heel veel mensen dat inderdaad mee gaan steunen. En hoe meer mensen dat inderdaad steunen, hoe gemakkelijker inderdaad de discussie na zondag wordt.
Maar hoe interpreteren jullie dat?
ik heb dat zo straks al gezegd, ik ga me nu absoluut niet op resultaten en cijfers vastplakken van het referendum of de volksraadpleging morgen. We moeten inderdaad die openheid houden. Want als ik nu een scenario op tafel leg, dan is het morgen van, ja, maar u hebt toen dat gezegd.
Okay.
Dat gaan we niet doen. We willen een dialoog verder gaan.
Laten we
en
even
stoppen
over
met die polarisatie waar we nu in zitten.
Oké, we hebben nog niet echt over het probleem zelf gehad. Wat is er volgens jullie, voor zover jullie het zelf kunnen inschatten, eigenlijk het probleem daarop aan Merckx en Deurne? Want iedereen ongeveer heeft ongeveer...
Ja, wat Noriant zelf heeft gezegd, he, dat daar de aansluiting een probleem is, bouwtechnisch en dergelijke meer, dat zij daar nog een aantal oplossingen moeten voorzien. Goed, ik ben geen ingenieur, ik stel alleen maar vast dat Noriant dat op zeker moment zelf heeft gecommuniceerd.
Ja.
Maar dan denk ik van wanneer 90% van uw dossier bouwrijp is, dan ga je niet die 10%, daar ga je dan niet nee op zeggen. Hè. Dan zeg je oké, ja, en je gaat het.
Je gaat niet de 90% van je werk wegsmijten omdat er 10% verkeerd is, Peter Net.
Ja, de verhoudingen zijn schitterend, want kijk, als de bedoeling is om de ring rond te maken,
dan is de bedoeling.
Maar dan is de aantakking met de bestaande ring geen detail. Hè. Dat is een sleutelkwestie, laten we daar wel even over... Dus het is niet een kwestie van 10%, het is de kernkwestie, de koninginnenkwestie van heel die zaak. En de koninginnenkwestie is niet opgelost. Norian heeft dat zelf gecommuniceerd, maar laten we wel een beetje serieus blijven. Hè. Dus nadat twee, drie, vier jaar de mensen van Deurne Noord, de actiegroepen, volksvergaderingen zelf hebben moeten doen, want de BAM hebben we niet gezien, die is niet naar Deurne Noord gekomen, die is niet naar Merckx gekomen, die is niet naar de Zeevoek gekomen om die volksvergadering. We hebben hen telkens uitgenodigd, ze hebben hun kat gestuurd, ook in de tijd van Slangen. We hebben
in de tijd van Slangen.
Dus er is 4, 5 jaar actie moeten voeren, gewoon om de plannen te weten. In de maquetten die daar tentoongespreid stonden op in Afritec-complex gewoon niet bij. Wij hebben ze zelf in elkaar moeten knutselen. Hè. Wij hebben zelf die 18 rijvakken in elkaar moeten knutselen, zoals ze in het Sportpaleis zouden moeten doen. We zijn met die maquetten overal naartoe. En alleen dan pas, komt Noriant naar de Vlaams parlement om een dia te presenteren waar dat één heel groot vraagteken op staat. Dus dat is niet maar een kwestie van 10% die rap op te lossen is. Dat is een gigantisch probleem van 18 rijvakken in de meest dichtbevolkste gebieden die nu al zwaar getroffen worden, zowel qua geluid als qua venster.
Maar Nicolaas, plus nog een extra vraagje, want ik had ook gehoord dat dus met het BAM-tracé zitten we daar met 100 meter breed, maar het tunnelalternatief, dat is ook 93 meter breed. Voilà.
Nee, dat is heel vreemd dat Noriant verspreidt tekeningen waarbij zij uitleggen wat Arupsum heeft bedoeld. Arupsum heeft duidelijk in zijn studie gezegd, als je het verkeer, de noordelijke stroom, weghoudt van het centrum en dus ook van de kanten van Deurne en Sportpaleis, dan kan je beginnen nadenken over het potentieel afbreken van dat viaduct en het gedeeltelijk ondergrond steken. Wat ik niet goed begrijp...
Oké, maar het is nog, zolang dat niet gebeurt, zeggen ze ook, is het jullie alternatief, of het parcours,
nee,
het Arupsum alternatief,
Arupsum heeft ook gezegd, het concept van die stedelijke ringweg, die dus ten dele ook die verbreding veroorzaakt, dat concept is een mooi concept. De vraag is of dat het werkt in een stad. Omdat je zoveel op- en afritten na elkaar hebt, dat dat niet duidelijk is. En u moet toch erkennen dat de stedelijke ringweg tot vandaag is een schets. Jullie zeggen vaak de tunnel is een schets, maar die stedelijke ringweg, daar hebben we nog geen tekening van gezien.
Voor mij, en waarschijnlijk ook een beetje het begrip van de luisteraars, dat die stedelijke ringweg enerzijds, dus die extra vakken die naast de bestaande autostrade komen, naast de bestaande ring komen, in welke mate hangt dat nu eigenlijk samen met dat knooppunt daar aan Merckx?
100%. Het is zelfs in de geschiedenis zo ontstaan. Dus men heeft...
Maar het is niet hetzelfde. Fysiek ligt het verder zo.
Hebben jullie daar een oplossing voor?
Men heeft in 2000 beslist, we gaan die lange wapper bouwen. En dan hebben ze bekeken, hoe gaan we die koppelen aan het Sportpaleis, aan de bestaande ring. En dan in 2003 is het idee van de stedelijke ringweg ontstaan, omdat men toen heeft beseft, tijdens het koppelen van de lange wapper aan de autostrade, zullen we moeten een paar extra rijvakken hebben om tijdelijk het verkeer daardoor te krijgen. En dat is het begin geweest van de stedelijke ringweg.
Om de weefbewegingen en de dingen...
De stromen die daar nu rijden, gaande te houden, terwijl dat men de lange wapper aan het koppelen is. Men heeft toen gezegd, laten we dat idee doortrekken op de hele ring. Men heeft een aantal simulaties gemaakt, maar men heeft, behalve een mooi filmpje van 2003, heeft men nooit tekeningen daarvan gemaakt. Iets anders dat ik nog niet goed
begrijp... Maar ben je nu aan het zeggen dat die stedelijke ringweg eigenlijk alleen maar nodig is om die knoop mogelijk te maken
die is,
en anders
die is, nee, ik zeg dat niet. Die is ontstaan op het moment...
Want dat is wel
moment,
belangrijk, want als dat niet zo is,
die is
dan
ontstaan,
is ze ook nodig in het alternatief.
Nee, die is ontstaan op het moment dat men besefte, tijdens de koppeling, tijdens de bouwwerk van de koppeling van de Lange Wapper aan de bestaande ring, gaan we daar met een probleem zitten, want het verkeer moet wel kunnen blijven rijden. En dan heeft men het concept van die stedelijke ringweg doen ontstaan, en die loopt door Arupsum, wordt niet gekoppeld aan Sportpaleis, dus de stromen kunnen daar van vandaag op morgen blijven rijden. Maar wat ik niet goed begrijp, allee, om terug te komen op de houding van CD&V en ook N-VA rond 90% is klaar, we gaan toch die 10% niet weggooien. Wel, ik durf hopen dat als jullie bijvoorbeeld een vliegtuig willen bouwen, en jullie zeggen van, het vliegtuig is klaar, maar die ene vleugel, daar is nog wat werk aan. Ik hoop dat je dat soort vliegtuig niet gaat bouwen. Hè.
Ik ga direct Luc Lemmens of Caroline Bastiaans erop laten reageren. Maar ik had ook nog een stukje van Karel Vink van gisteren dat ik wel interessant vond. Mm. Dat ik wil laten horen als dat hier werkt.
Ik denk
dat er zaken was, ja.
De mensen vragen eigenlijk duidelijkheid. Wat gaat u daar doen? Wat wil u daar doen?
Dat moet met de stad beslist worden, besproken worden en beslist worden. Zonder de medewerking van de stad kunnen wij daar geen goede oplossing brengen.
Maar is het mogelijk om die 18 rijstroken, 100 meter breed, om dat te versmallen daar? Is dat mogelijk?
Ja, ten eerste, ik zou willen zeggen dat in het alternatief van Arupsum, dat ze daar ook een breedte van 93 meters nodig hebben. Dus tussen de twee alternatieven is er zo'n groot verschil niet.
Maar is het mogelijk om het te versmallen?
Maar ten tweede, het zou mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden, maar terug, we moeten dan de hele zone bekijken rond het Sportpaleis, aanschijnpoort, om te zien hoe dat we dat werkelijk organiseren gelijk dat het moet. En dat kan alleen maar met de stad.
Ik vind vooral het uitspraak, dan moeten we met de stad gaan praten, eigenaardig.
In welke zin vindt u dat?
Wel, is dat de Vlaamse regering niet die dat doet?
Nee, omdat het natuurlijk gaat over een locatie in de stad. En dat is dan, wie kent het best de situatie en de toekomstige ontwikkeling van die gebieden in de stad? Dat is natuurlijk het stadsbestuur en de eigen administraties en de mensen die hier wonen. Dus ik vind dat heel verstandig van Karel Vink om te zeggen van dat gesprek moet gevoerd worden met de stad en niet van bovenuit dictaten opleggen. Ja. Want dat is hetgeen dat we absoluut niet willen. Als we kijken naar die zone aan het Sportpaleis, is niet alleen het Sportpaleis, we hebben daar nu al de ring die daar loopt. En ik begrijp de mensen die wonen in Merksem en Deurne, dat die behoorlijk misnoegd zijn, want die vragen al 40 jaar geluidsmuren tot nu toe, hebben ze inderdaad niet gekregen. In het voorstel dat nu op tafel ligt, komen die er wel. Te laat, maar ze zullen er inderdaad van komen. Maar we hebben die ring, je hebt het waterzuiveringsstation, je hebt het loopbroekdok, dus de barrière is er al. De vraag is, wat gaan we daar in de toekomst eigenlijk mee doen? En dat is een gesprek dat moet vooral gebeuren met de mensen die daar in de buurt wonen en de stad. Dat is een verhaal dat we samen moeten schrijven. En ik denk dat dat hetgene is wat het Karel Vink naar
moet daar weinig aan toevoegen wat Caroline heeft gezegd, maar het is alleen toch maar positief te noemen dat de voorzitter van de BAM zegt van kijk, we gaan praten met de stad over een aantal zaken. Hè. Dat wordt meer dan tijd. Hè. Dus,
ja, men heeft het jaren niet gedaan, dus het is van bovenaf een beetje geforceerd, heel project.
Op medewerker van de burgemeester maakt deel uit van de
Sinds 2 jaar, dat weet u ook. Hè. En niet stemgerechten. Dus inderdaad, de medewerker van de burgemeester zit sinds 2 jaar in de raad van bestuur van de BAM. De jaren ervoor is dat nooit het geval geweest.
Ja, maar de stad is ook niet vrij te pleiten. Nee, maar luister,
het is een grote aberratie dat de BAM is opgericht in 2003 en dat in de raad van bestuur van 9 mensen er 8 zitten die helemaal niet in Antwerpen wonen. Dat is bijna het recept voor een bril van buitenaf. Dus het is goed dat Karel Vink nu zegt, we moeten het samen met de stad doen. Komt natuurlijk veel te laat. Maar wat is de concrete reden waarom hij dat zegt? De BAM en de stad en de provincie die zitten al samen rond tafel voor het hertekenen van het knooppunt aan de E313. Ja. Omdat je dat ook moet hertekenen, omdat dat richting de Lange Wapper gaat. Wel, die gesprekken zijn daar afgesprongen een paar maanden geleden. Onder andere omdat het Oosterwiel dossier gevoeliger werd, maar ook omdat men stilaan op 2 sporen zat inhoudelijk. Je hebt de stad Antwerpen die met haar eigen structuurplan barrières wil wegwerken, onder andere autostrades zoveel mogelijk. En je hebt daarnaast de BAM die plannen op tafel legt waar die barrières breder worden. En die 2 culturen botsen zo hard met elkaar dat dat een van de redenen is waarom de gesprekken op dit moment tussen BAM en de stad volgens mij niet meer mogelijk zijn.
En de stad, hoe moet dat dan gaan? Want als ik dus meneer Van Peel en meneer Janssen zo, ja, dat zijn twee verschillende steden, bij wijze van spreken.
Ja, dat is
absoluut niet. Die twee heren die gaan zeker overeenkomen.
Maar wel in verband met de visie op dit specifiek probleem? Dan, hè?
Nee, ik denk dat eigenlijk niet. De liefde van beide heren voor de stad is eigenlijk zeer groot. Dus als die mensen samen gaan zitten en samen debatteren...
Ja, maar de manier hoe ze die moeten
uiten
is wel enigszins verschillend, lijkt mij.
Ja, omdat je nu in een polarisering zit, hè. Dat is nogal duidelijk. Maar goed, ik denk dat de uitslag morgen bepalend zal zijn hoe dat men verder aan dit dossier zal werken. Hè. En morgen zullen er posities worden ingenomen. Ik denk dat het veel te vroeg is nu om daar iets over te zeggen. Dus ik denk dat wij morgen zullen moeten zien ten eerste hoeveel mensen er komen opdagen en ten tweede wat het ja en het nee kan behaald. Hè. Mm-hmm. En dan zal men inderdaad gesprekken moeten voeren. Want dat moet toch duidelijk zijn, hè, dat we naar morgen verder moeten en we moeten naar oplossingen voor de mobiliteit in Antwerpen.
Absoluut.
Maar ik hoop wel dat... Kijk, als er morgen een nee zou zijn, in verhoudingen die heel moeilijk zijn, hè, want inderdaad, het is een gepolariseerd debat en je kan evengoed bij het nee kritisch blijven rond de tunnel en de best mogelijke tunnel, de veiligst mogelijke tunnel blijven. Dus dat blijft in beide verhalen hetzelfde, hoor. Maar als er een nee zou zijn in een verhouding waarin het ja-kamp 30 à 40 keer middel heeft dan het nee-kamp. Dus als er toch een grote participatie is en er is een nee, dan hoop ik dat er één ding niet gebeurt. En dat lijkt mij wel belangrijk, ook voor de toekomstige polarisatie. En dat is dat men gaat zeggen van oké, we gaan alleen dat probleempje aan het Sportpaleis in Merksem oplossen en dan gaan we toch het verkeer terug naar die zeven volkswijken trekken. Ik vind, als er een nee is, dan hoop ik dat de democratie ook beslist dat het project om dat internationaal verkeer naar zeven volkswijken te trekken, dat dat van de tafel is. En dat we dan met z'n allen naar snelle en efficiënte oplossingen anders gaan werken. Want anders
de bedoeling is, het verkeer zit er nu, hè, in die zeven volkswijken.
Ja, maar als je drie...
bedoeling is om het verkeer daar weg te trekken, hè.
Maar als je die 3 miljard, als je de Kennedy-tunnel, nogmaals, niet verboden houdt voor het vrachtverkeer, wat gaat er gaan met die vrachtwagens gebeuren die van de Brusselse komen? Die gaan heel de ring door moeten, die gaan langs Deurne door moeten. Antwerpen is nu al een hotspot, dat weten jullie toch ook. Natuurlijk. Wat betreft geluid
maar en daar willen we iets aan doen. Hè?
Ja, nee, maar als je 3 miljard investeert, dan kan het niet zijn dat er 7 volkswijken extra daardoor getroffen gaan worden. Dat kan gewoon niet zijn.
Ja. En het verkeerscentrum heeft ook voorspeld, enfin, die hebben hun prognoses van aantal bewegingen in Antwerpen. Het verkeerscentrum heeft voorspeld dat binnen de 4-5 jaar er een enorme toename zal zijn van het verkeer. De vraag is nu, of de cruciale vraag is, willen wij die te verwachten toename, die bijna onvermijdelijk is, concentreren in die zones waar zoveel mensen wonen, of willen we een belangrijk deel daarvan weghouden, voor het eerst in de geschiedenis van Antwerpen, een stukje buiten het centrum een ring aanleggen en niet dwars door de stad. Ik denk dat dat de grote filosofische en bijna essentiële vraag is van hoe willen we dat gaan aanpakken, die groei, dat we allemaal verwachten.
We gaan natuurlijk
ook...
Autostraden lichter en ga je ook een spreiding doen natuurlijk nu. Hè. Want nu zie je toch dat in het zuiden van deze stad daar een enorme concentratie van verkeer is met de Kennedy-tunnel, met de boomsystemig, met de E19 enzovoort.
Maar dat ga je
enzovoort.
Niet naar boven.
En je gaat dan nu... Ja, maar nee, ik zeg niet dat je dat... Maar je gaat spreiden. Je gaat spreiden.
Men gaat vooral het vrachtverkeer concentreren aan Deurne, Luchtbel, Merksem. En voor die mensen is het woord spreiden, dat betekent toch wel iets anders dan vanaf over een paar jaar alle vrachtverkeer dat rond de ring rond Antwerpen rijdt, voor je voordeur zien passeren. Want het vrachtverkeer zal geen keuze hebben, omdat de Kennedy-tunnel gesloten wordt voor hen.
Maar je los nu even van de... ik weet niet of dat nog mogelijk is om in die termen te denken. Hè. Maar neem nu dat er een oplossing komt van de financiering. Hè. Neem nu het debat over rekeningrijden. Het is toch zo dat een verkeersbegeleidingssysteem, om het verkeer te doen verspreiden, dat werkt wanneer dat de verschillende kruisingen hetzelfde model volgen. Dat klopt toch?
Ik bedoel, allemaal tol of geen tol.
Maar vanaf dat je één scheldekruising hebt die anders werkt, krijg je een aanzuigeffect in beide richtingen en verdwijnt de rationaliteit wat dat betreft.
Dat is inderdaad voor een stuk zo, maar wij willen ook wel dat een Antwerpenaar op een... Allee, niet zonder tol te betalen, van linkeroever naar rechteroever kan rijden. Ja. Hè? Nou ja, dat is ook wel essentieel.
Ja, ik ben voor om geen tol te heffen en rekeningrijden te laten betalen. Nee, door het rekeningrijden naar het Duits model, dat 800 miljoen euro per jaar opbrengt, waarvan 250 miljoen kan weggeschreven worden door de auto, het wegenvignet dat je laat vallen, dan heb je nog 500 miljoen euro per jaar. En op 35 jaar is het mogelijk om met dat geld heel dat project te realiseren. Onder voorwaarde dat het publiek project natuurlijk opnieuw wordt. Maar dat lijkt me niet onlogisch na zoveel jaar BAM, hoor.
Maar ik denk dat we ook niet de fout mogen maken om het hele BAM-tracé de problematiek te gaan herleiden tot alleen Sportpaleis. Bijvoorbeeld het BAM-tracé, de Lange Wapper, dat is een heel lang dubbeldeksviaduct. Wel, ik laat mij vertellen dat de onderkant van zo'n dubbeldeksviaduct, hoeveel geluidsscherm je daar ook installeert, je kan het nooit dichtmaken, want anders zit je in een tunnel. Dus er zijn openingen, zo'n onderkant van een dubbeldeksviaduct, dat functioneert als een kiosk waar je muziek speelt. Dus de muziek die in een kiosk gespeeld wordt, de kiosk is zo gebouwd dat het geluid ver genoeg draagt voor de mensen die er rond zitten, door de weerkaatsing. En in een dubbeldeksviaduct aan de onderkant zit je natuurlijk in zo'n galm. En wij weten nu al dat de ring rond Antwerpen, die nota bene diep ligt, tot kilometers ver in de stad gehoord wordt. Wat zal dat dan worden met een dubbeldeksviaduct dat in de lucht hangt?
Ja. Ja. De metingen zijn gebeurd. Vind
het eigenlijk met metingen en statistiek kan je alles bewijzen.
Het is een technisch moment om af te sluiten, maar we moeten alles eens Luc Lemmens laten gaan, want jij hebt dus de dag van de armoede.
Ja, ja, klopt.
Dus dat, daar willen we niet tegenhouden. Ja. Ik zal muziek laten spelen en je moet ook weg. Oké, ik had in mijn doek weg, dus we zitten alleen al met 9 mannen.
Kunnen we dat laten gebeuren? Kunnen we dat laten gebeuren? Nee, nee, op zo'n moment niet.
Kan Jan Ploem vragen of dat hij wat...
Wat ik een beetje in het debat mis, is pest, is een beetje kiezen tussen pest en cholera. Het gaat toch over, men heeft gekozen van de Lage Landen, of daar een heel grote lab daarvan, pakweg vanaf Amsterdam, Schiphol tot in Rijssel, daar een logistiek platform van te maken, met het resultaat dat daar economische bedrijvigheid op geconcentreerd is, met alle gevolgen van dien, dat men dus rijdende magazijnen heeft, hè, dus men doet niet meer aan stok, want stok, dat kost geld, omdat men dan vastgoedoperaties moet doen. Je moet maar eens op de meer een winkel open doen, mijn vriendin doet dat, hè, dus wat dat kost, wat, just in time, leveringen, nog een aantal opmerkingen die ik mis in het debat, dat is ook het consumentisme. Er is een bepaald soort, door het internet, mensen moeten alles juist op tijd hebben. U ziet ze rondrijden, hè? De UPS-mannetjes, de TNT.
Ik wil u heel graag uitnodigen in de haven.
En er moet toch iets over distributiecentra, over waar al die camions vandaan komen.
Ik wil er allemaal over praten, maar daar was het.
Ik zal even de schuiven toedraaien, want Luc moet echt bijna weg. Dus het is een... Daar kunnen we natuurlijk nog een paar dagen over doorgaan. Maar wat met het breder, de bigger picture?
Ik denk in ieder geval, je hebt twee debatten. Hè. Je hebt er is een probleem, dus we moeten het bloeden stelpen. Hè. Dus daar denk ik is iedereen over eens. Er is een probleem met de mobiliteit. En ik denk dat beide kampen de best mogelijke oplossing voor de stad en de mobiliteit zoeken. Dus je moet het bloeden stelpen. Maar Jan heeft gelijk. Je moet natuurlijk op een bepaald moment ook naar de oorzaak van het probleem gaan. Ja. En dat oorzaak, die los je niet op 1, 2, 3 op. Dat los je niet in de komende maanden op. Maar je gaat in de toekomst, naar een coherent havenbeleid op Europees vlak moeten. Want het kan niet zijn dat Rotterdam en Hamburg en Antwerpen allemaal infrastructuurwerken doen, dat die elkaar kapot concurreren en dat er een overproductie, een overcapaciteit van...
Ik zal de vraag misschien anders stellen. Wat met het beleid om uiteindelijk toch Vlaanderen Transport Hub te houden?
Maar een van de oplossingen van de BAM... Daar is de BAM mee voor gecreëerd, hè, om aan gans dat mobiliteitsdossier, het weghalen van, bijvoorbeeld, meer investeren in de binnenscheepvaart. Meer containers van de banen halen en dergelijke. Dat zit allemaal mee in
maar ik denk dat de vraag eigenlijk was, is het toch uw keuze, moet er niet gekozen worden voor minder containers?
Dan komen ze van Rotterdam, zien we nu al 80% van de vrachtwagens op onze ring zijn... Ja. Internationaal doorgaand verkeer. Dus als de schepen niet naar Antwerpen komen, wat eigenlijk de meest duurzame haven is, omdat die zo diep landinwaarts ligt, dan komen de containers van Rotterdam denderen over onze autostraden. Is dat dan de keuze die wij willen? Dan liever met de meerwaarde die we nu hebben in de haven van Antwerpen, een tewerkstelling van meer dan 170.000
mensen.
Daar
gaat het ook over.
Daarin blijven investeren. Ja. Maar als maar meer containers om meer containers aan te trekken, dat is niet juist, maar het gaat wel uiteindelijk over onze welvaart en ons welzijn.
Dat is absoluut, ik ben daar volledig mee eens. Maar ik denk dat je er niet buiten kan, dat je op termijn naar een coherent havenbeleid... Want kijk, men voorspelt, omdat Rotterdam breidt haar haven uit, Hamburg ook en Antwerpen wil ook meer containers aantrekken. En dus men voorspelt een overcapaciteit van overslag van containers binnen 10 jaar in één van de 3 gebieden. Dus je kunt die niet alle 3 winnen. En dus een coherent op Europees vlak havenbeleid rond de containeroverslag en zo... dat dringt zich echt op. Want anders gaat elke haven voor zich...
Ja. We mogen wel fier zijn op onze eigen
haven. Ik ben heel fier op de haven.
Ik denk dat we daar een apart debat over houden. Of een paar debatten misschien zelfs. Dank Luc Lemmens, Caroline Bastiaans, Manu Klaes, misschien zijn er nog een paar minuutjes, Peter Mertens, Jan Ploem. Wie zat er nog allemaal? We gaan er even uit met een muziekje.